Stream start. Oké. We gaan beginnen. Welkom allemaal, hè, op de woensdagavond Bijbelstudie. We zijn met handeling 28 bezig. We naderen langzaam maar zeker het einde van dit boek. En we gaan vandaag dit niet afmaken, maar we gaan wel weer een aantal dingen zien. Dus laten we beginnen met gebed. Tom, wil jij dat doen?
Ja, man. Ik ben volle vader in hemel. Dank u wel, vader, dat wij zo bij elkaar kunnen komen, vader. Om uw woord in te lezen, vader. Om te begrijpen wat u voor ons heeft bedoeld, vader. Ik dank u wel voor het bloed dat gevloeid heeft voor ons, vader. Dat u gestorven bent aan het kruis, vader. Want wat een groot wonder heeft u daar verricht, vader. Zoals het in Romeinen beschreven staat, vader. En zoals het ook is, vader. Als de duivel het geweten had, dan had hij het nooit gedaan, vader. Dank u wel daarvoor, voor die genade die u ons gegeven hebt.
Amen. Goed, we zijn tot en met vers 10 gekomen. Nog eventjes, samenvattend. We zien daar dus die slang, hè, dat Paulus wordt door die slang. Die komt, die bijt in zijn hand. Hij pakt een stel takken. En dan schudt hij hem af en dan komt hij in het vuur. En dat is dus een beeld van, want denk aan, je moet altijd denken aan handelingen, waarom is handelingen geschreven. Niet zozeer per se voor ons, want ons leerboek zijn de brieven van Paulus. Het is duidelijk om te laten zien, natuurlijk ook dat wij dat leren, wanneer de val van Israël is, maar dat lees je bij Paulus natuurlijk ook. Maar vooral van Israël, dat ze zien wat er gebeurd is. En waarom ze opzij gezet zijn, waarom ze gevallen zijn. En waarom Paulus gekomen is. Nou, en ze zien de slang, die is, wordt hier in vers 7, wordt die, even kijken, vers 5. Hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. Nou, we zitten aan het eind van het boek Handelingen, ja. Je ziet, de slang is een beeld van Satan. Dit staat er ook niet zomaar voor niets natuurlijk. Satan heeft Israël vervolgd en uiteindelijk hebben ze Christus gekruisigd. De duivel is hun vader. En dan zie je, wordt de kleine kudde nog steeds vervolgd. Door wie? Door de leiders van het volk. Satan was hun vader tenslotte. Dan zie je dan bij Paulus en dan zie je het einde naderen. Maar dit is ook een profetisch iets. Je ziet hier, hij is ook constant vervolgd, Paulus. Ja? Door wie? Nou, door de Joden, ja? Grotendeels ook door heidenen, maar voortdurend ook de Joden. Nou, in Thessalonicenzen 2 vers 16 zegt toch ook, de toorn is over hun gekomen tot het einde. Wanneer is de toorn over hun gekomen? Handelingen 7 met de val. Ja, toen is hij gekomen. Maar hij is niet gekomen. Maar hij is er wel, alleen het wordt nu tegengehouden. Dat wil nu zeggen, het uitstel is bij God geen afstel, hè? Dus dat gaat, het is eventjes stilgezet, maar het is niet afgesteld. Het is uitgesteld. Nou, dat is wat er aan de hand is. Nou, de bedenking der genade is ertussen gekomen. Nog even over dat vuur wil ik één tekst, we hadden het net over Ezechiël. Misschien heb jij dat al gelezen. Toen, Ezechiël 22 vers 31. Mooi dat samen met dat vuur wat we net lazen, dat is echt een mooi beeld ervan. Staat er niet zomaar. En de slang die bijt, die heeft Israël al die jaren, al die eeuwen gebeten. Christus uiteindelijk gebeten. Maar Christus heeft hem natuurlijk verslagen. Dat zien wij nu nog niet. Maar uiteindelijk wordt hij natuurlijk vernietigd, de kop vermorzeld. En nu toen heeft hij in handelingen Israël gebeten. En nu Paulus constant gebeten. Maar uiteindelijk, hij verliest. Want hij wordt in het vuur geworpen. Nou, Ezechiël 22 vers 31. Wat zien we er staan? Kijk, daarom heb ik mijn gramschap over hen uitgegoten. Door het vuur mijn verbolgenheid heb ik hen verteerd. Hun weg heb ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere, Heere. Nou, dat schrijft Ezechiël. Hè? Ezechiël is in ballingschap met Babel. Waar zit hij? Nou, daar is, wie heeft Israël weggevoerd? Babel. Maar het is altijd tijd voorspeld. Jeremia heeft het ook voorspeld. Jullie moeten je gevangen laten nemen, want het is een orde van God. Het land is verontreinigd en het zal 70 jaar, schrijft hij al, zullen ze in ballingschap zitten. Maar Ezechiël spreekt hierover, dan zegt hij, hé, ik heb mijn gramschap over en uitgegoten. Babel heeft ze afgevoerd, Nebukadnezar, maar het is natuurlijk door de hand van God. En door het vuur mijn verborgenheid heb ik hen verteerd. Nou, Israël is compleet in Jeruzalem, zeg hij goed, Jeruzalem en de tempel zijn vernietigd en uiteindelijk ook helemaal verteerd. Dus, dat is zo gebeurd, ja. En hun weg heb ik op hun hoofd gegeven, spreekt de Heere, Heere. Jazeker. Dit is gebeurd, maar tegelijkertijd is het ook profetisch. Want dan kan je ook zeggen, zo meteen als grote verdrukking is geweest, dat is het vuur van zijn verbolgenheid. Heb ik hun verteerd, hun weg heb ik op hun hoofd gezet, spreekt de Heer de Heer. Nou, openbaring kan je lezen, dan zie je dat gebeuren. De antichrist en het vuur, het is de dag des Heeren. En dat is een dag van dikke duisternis van vuur. Oh, het schiet me trouwens te binnen nog. Ja, vorige week zei ik toch met Sodom. Gomorra, het zei ik toch hagel. Hagelstenen en wat zei ik nog meer? Maar het was zwavel en vuur. Dat was even een foutje. Er komt zeker als je leest in openbaring, komt er ook hagel aan te pas. Met Sodom en Gomorra was het vuur en zwavel. Dus geen hagel. Dus dit even ter correctie, want dit gelijk op mijn vingers getikt toen. Maar dat is allemaal niet in beeld gebeurd, maar daarna terecht. Dus bij deze wil ik dat nog even rechtzetten. Maar wat we in Ezechiël lezen is dus het afvallig Israël wat in Babel zit. Maar straks, Babel komt trouwens ook in openbaring weer voor, hè? Ja, de grote tegenhanger van Jeruzalem. En het grote Babylon, het voorspoedige Babylon, zal vernietigd worden. En dan zie je ook, het afvallige Israël wordt dan ook vernietigd en wordt dan in het vuur gegooid. Nou, dus als je dat leest in Handelingen, wat zegt Petrus? En dat zie je dus afgelopen zondag, heb ik het ook gezien. Je hebt constant die twee groepen, straks in de toekomst ook. En je zag het al met Pinksteren. Wat zegt Paulus, of wat zegt Petrus? Word behouden van dit verkeerd geslacht. Daar draait het om. En het verkeerde geslacht, wil je behouden worden? Waar word je dan behouden van? Van het vuur wat komen gaat. Zo niet, dan is het de slang Israël, het afvallig Israël, gaat in het vuur. Dus dat nog eventjes. En dat is tijdens de grote verdrukking. En zo word je behouden van het verkeerde geslacht. Nou, dus dat is nogmaals, onthoud de focus van het boek Handelingen, ja. En we zitten aan het eind, je ziet steeds meer dat die vermindering die begonnen is, waar? De struikeling is het kruis. De val is bij Stefanus. En de vermindering is vanaf Stefanus tot het eind van het boek Handelingen 28. Cruciaal dat je dat weet. De val van Israël, want dan weerleg je ook alle theorieën dat de gemeente in Handelingen 2 begonnen is, of eerder of later. Nee, het is vanaf Handelingen 7 is de toren gekomen en toen is Paulus gekomen en de bedeelde genade. En die vermindering is, we weten het, dat was ook de afspraak, God gaat eerst nog naar de Jood toe om hun ten eerste op de hoogte te stellen dat ze gevallen zijn. Paulus ging gelijk zo met de evangelie verkondigen. Hij ging vertellen, er is wat veranderd. Israël, jullie hebben hem gekruisigd. De toorn zou komen, maar die is nog niet gekomen, want de bedenkte genade is ingevoegd. Je kan nu nog gered worden door het evangelie van Gods genade. Nou, we gaan. En daarom is dus die verse die we dit, Handeling 28, die eerste verse. Het is leuk om te lezen, maar het is met een boodschap. Heel duidelijk een boodschap. Dan zie je maar, één zo'n tekst alleen lezen gaat niet. Je moet het woord en waard recht snijden. Je moet de brieven lezen. En dan ga je de verbanden. En dan ga je het ook in zijn totaliteit zien. Nou, want als je de commentaren leest. Dan lees je dat. Ik heb een aantal. Maar dat lees je echt nergens. Ja, ik lees het bij degene die het woord en waard recht snijden. En dan. Want die snappen het. Nou, dus. De vermindering eindigt. En nu komen we aan het einde van die vermindering. Dat het 100% definitief is. Wanneer is Israël gevallen? Bij Handelingen 7. Het eind van het boek Handelingen 28 is het, ja, definitief. Begrijp me op een goede manier. Niet dat het toen pas de val definitief was. Want dat gaan we ook zien in de volgende keer, hoor. Ze zijn gevallen. Maar dat hij naar die vermindering, met die vermindering elke keer naar de Jood is gegaan. Ja, dat houdt op. En je ziet ook 3 keer in de handelingen staan. Van nu aan zal ik tot de heidenen gaan. Nou, dat heeft hij elke keer gezegd als hij in de synagoge eruit moest. Maar God heeft het 3 keer op laten tekenen. Waarom? In de zaak van 2 of 3 getuigen zal de zaak bestaan. 100% zeker. Daarom staat het er 3 keer. En aan het eind van het boek zien we het ook weer staan. Nou, oké. En, nou kijk. Vers 10, dat hebben we dus. We gaan nu naar vers 11. En na 3 maanden, dus hebben we 3 maanden, hebben ze geen gemene vriendelijkheid ervaren. Zo zegt hij dat in vers 2. Dus dat is bijzonder dat die barbaren op zijn eiland hun zo vriendelijk hebben bejegend. Ja, en verzorgd. En ook Paulus. Maar je ziet in vers 11, ze zijn daar 3 maanden gebleven en dan gaan ze weer weg in een schip van Alexandrië. Ja, in een ander schip, want dat schip van hun, dat is op de klippen gelopen. En dat gaat richting... dat heeft dus overwinterd. Ja, en die zijn wel heel aangekomen daar op Malta en hebben daar gewoon overwinterd. En hebben het tot een teken Castor en Pollux. En als wij ter Syracuse aangekomen waren, bleven wij al daar 3 dagen. Ja, en ik denk ik, er staat toch niet zomaar in de Bijbel, dat zei je ook al. Ik denk, ik kan gewoon doorlezen, maar gaat toch ongelijk zeggen, ja, maar waarom staat dat daar? Maar dat is een goede vraag, want waarom staat dat daar? Ik bedoel, staat er niet zomaar, Castor en Pollux. Wie zijn Castor en Pollux? Castor en Pollux, daar komt de sterrenbeeld tweeling ook vandaan. Het is een tweelingster. Die schijnt vrij licht aan de hemel. Ik heb er niet te veel in verdiept, want dat wou ik ook niet. Maar dat is de betekenis. En het schip heeft tot teken Castor en Pollux. Nou, de tweeling is uit de dierenriem. En daar komt het ook vandaan. Het zijn een soort beschermheiligen. Een beschermgoden van heidenen. Dat heeft de geschiedenis. Het zijn de zonen van Zeus. En nou, allemaal mythologie. Nou, dat is op zich voor ons niet interessant. Dus daar gaan we het ook niet helemaal uitdiepen. Maar daar komen die namen vandaan. Castor en Pollux. In Rome, waar wij geweest zijn, heb je een tempels, een heleboel overblijfselen, ook een tempels, die gewijd zijn aan die twee. Ik zag ook nog 2 beelden. Aan de zijkant van een grote trap op weg naar het Kapitool. Links een met een paard en rechts. En dat zijn Castor en Pollux. Nou, en dat zijn, die hebben, zoals je nu ook heilig hebt, want ik was pas bij een klant, die had hier zo'n een kruis en ook een heilige, dat wist ik dan inmiddels, een beeld van iemand, weet ik veel wie. En ik denk, hé, mooie gelegenheid. Hij zegt, ja, dat is, hoe heet je ook alweer? Asto? Christopher, is die het? Is die die beschermt als je in de auto zit? Of Antonius? Nou ja, een van die, maar dat is ook een... Oké, nou dan was het wat anders. Ik weet eigenlijk niet meer helemaal wat. Maar dus een beschermheilige. In het katholicisme heb je dat exact hetzelfde. Komt uit het heidendom. Ja? Dan zie je dus. En dat hebben zij dus als teken op dat schip. Beschermheilige. Dat was voor zeelui. Zo staat hij bekend. Maar oké, dit even op de achtergrond. Maar dan denk je over na. Maar nou nog, waarom staat het er dan? Nou, ik kwam er niet achter. Ik heb er wel over nagedacht. Ik denk, ik ga toch eens even kijken wat Stam erover zegt. En kijk. Ja, dat vond ik heel mooi. Hij zegt, dit is Paulus aan boord van een schip, beschermd, tussen aanhalingstekens, door heidengoden. Dat is een beeld van de gelovigen in de wereld. Paulus aan het schip tussen de heidenen. Wij zitten ook heiden in deze wereld, vol met afgoden, allemaal andere religies, daar wonen wij tussen. We bewegen ons daar, zij zoeken hun bescherming daarbij. Vond ik wel een mooie verklaring, omdat... misschien dat er een beter is, maar oké, we gaan weer verder. Vers 12. En toen wij de Syracuse aangekomen waren, bleven wij daar 3 dagen. En van waar wij omvoeren en kwamen aan te Regium. En al zo na 1 dag de wind zuid werd, kwamen wij de 2e dag te Puteoli. Alwaar wij broeders vonden en werden gebeden 7 dagen bij hen te blijven. En al zo gingen wij naar Rome. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebbende ons tegemoet tot Appiusmarkt en de 3 taberne, welke Paulus ziende, dankte hij God en greep moed. Dus ja, je ziet een heleboel namen staan. Is eigenlijk jammer, je zou zo'n kaart moeten hebben, dat je dat allemaal zo kan volgen. Maar dat zou je dan thuis even kunnen doen als je een kaartje even opzoekt. Die zijn er voldoende te krijgen. Maar het is trouwens 6 maanden is Paulus al onderweg, hè, naar Rome. Vanaf dat hij aan boord ging. 6 maanden geduurd. Dat is even goed een tijd. Nou, oké, dan zie je in vers 14 en 15 dat hij daar broeders vindt. En die smeekt hem 7 dagen bij hen te blijven. En dat mocht van die centurion. Die heeft toch veel vertrouwen in Paulus, want dat deed hij niet zomaar met een gevaarlijke gevangene natuurlijk. Maar hij mocht het wel. En dan zie je dat je denkt, ja, Paulus die zag hun, hè, in vers 15, die broeders, die hebben van die zaken gehoord, dus... Het is hem al voorbij gesneld dat hij zou komen. Hoe, dat weet ik ook niet, maar het staat hier. Het zal natuurlijk geen internet of geen WhatsApp en dat soort dingen. Maar dan zie je, Paulus ziet ze. En wat is zijn reactie? Hij dankt God en hij grijpt moed. Nou, dat is toch bijzonder, ja? Hij dankt hun en hij grijpt moed. Hij komt nu bij Rome aan. En hij heeft aan Rome, heeft hij een brief aan de Romeinen... De gelovige Romeinen, in Rome heeft hij een brief geschreven. Het was altijd zijn verlangen, toch, om daar te komen. Nou, kijk de bladzijde daarnaast, daar zie je het staan. In hoofdstuk 1 vers 11, Romeinen 1 vers 11. Want, 1 vers 10 zegt hij, allen tijden in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd, goede gelegenheid gegeven werd door de wil Gods, om tot u lieden te komen. Nou, dat is Rome. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaaf mocht mededelen, ten einde gij versterkt zou worden. Nou, omdat hij nog steeds niet geweest was, wat heeft hij toen gedaan? Die geestelijke gaaf, wat is dat? Die van de Romeinen. Dus die heeft hij geschreven, dus die is daar ook bezorgd. En die hebben ze. Dat is, hij wilde graag komen, dus voor die versterking, dat hij hun dit kon vertellen, wat hij heeft opgeschreven. Maar ook om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Dat zie je dus, hij wordt vertroost door het onderlinge geloof, wat hij aan hun geleerd heeft. Maar wij worden door vertroost door wat Paulus opschrijft. Maar nu zie je het andersom. Paulus wordt vertroost door degene aan wie die vertroosting geschreven heeft. Dat is mooi om te zien. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nu toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. En dan vers 15. Al zo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Nou, het heeft een tijdje geduurd. En nou komt hij er dan toch, zij op een andere manier. Maar hij dankt God, ja, hij is er nu eindelijk. Alleen op een andere manier als wat hij gedacht had. Maar kijk ook in 15 vers 32. Dan zie je ook dat dat ook zijn gebed was. In vers 30, 15 vers 30, dan zie je zijn gebed over het strijden in de gebeden. Dus bidden is ook strijden, hè, bidden voor de anderen. En in vers 31, opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzame in Judea. Nou, dat is ook gebeurd. Want hij is uit. Sorry, 15 vers 31. Romeinen 15 vers 31. Ja. Zijn gebed was dus dat hij ook mocht bevrijd worden van de ongehoorzame in Judea. Nou, we weten, ze hadden hem bijna gelinkt. Maar de Romeinen hebben hem inderdaad bevrijd. En dat deze mijn dienst die ik aan Jeruzalem doe aangenaam zij de heiligen. Nou, dat was het ook natuurlijk. Hij heeft daar geld gebracht. En vers 32. Opdat ik met blijdschap door de wil Gods tot u mag komen en met u verkwikt mag worden. Dus dat is ook zijn gebed. Dat hij tot u mag komen en met u mag verkwikt worden. Nou, wat lezen we nou? Hij komt daar. Hij ziet ze. Dat hij misschien nooit gedacht dat het zou lukken. En hij dankt God. Hij ziet ze. En hij wordt daar vertroost en natuurlijk heel erg blij van. Ja, Paulus is natuurlijk altijd het voorbeeld geweest. En dat is voor ons ook. Voor wat hij allemaal meemaakt. Met lijden. Dat je, kijk, 2 Korinthe 1, dat weten we. De God van alle leidzaamheid, vertroosting. Die ons vertroost, zodat wij ook jullie kunnen vertroosten. Maar nou zie je het andersom. Paulus komt bij zijn broeders. De brief van de Romeinen is al heel lang geleden geschreven. En hij ziet ze. En nou zie je het andersom. Dat hij dus ook die vertroosting nodig heeft en ook vertroost wordt. Nou, en hij greep moed. Dat is ook wel bijzonder als je het leest. Want God heeft natuurlijk toch wel een paar, daar hadden we het net ook even over, een profeet. Die spreekt, God spreekt tegen hem en dat is toch bijzonder. Maar hij spreekt natuurlijk via zijn woord ook tegen ons. Maar je moet er ook helemaal op vertrouwen. Ja, dat moet je ook doen, dat is geloof. Maar het kan ook wel eens heel anders lopen als je voor God, ja, aan het werk gaat om hem te dienen. En de profeet was natuurlijk helemaal extreem. Dat waren soms dingen dat je denkt, wat zat Tom net te vertellen? Dat wat Ezechiël allemaal heeft moeten doen, en Jeremia bijvoorbeeld, ook met gevaar van leven, net zoals met Paulus ook, maar ook bepaalde vreemde dingen moet doen. Dat je ook denkt, wat is dat allemaal? Ja. Nou, en Paulus geeft moed. En Paulus is ook twee keer tegen hem gezegd in Handelingen, in Korinthe ook, Paulus, vrees niet, er is veel volk hier, ze zullen geen hand aan jou doen. En hij zegt ook, Paulus, vrees niet, jij hebt moed, want zoals je hier getuigd hebt, zal je ook in Rome getuigen. Nou, dan weet je, nou, ga ik in Rome getuigen. Nou, je maakt wel die schipbreuk en alles mee, je maakt dat ze een aanslag op willen plegen, dat maak je allemaal mee, ja. En dan moet je toch wel in het geloof blijven. En dan zie je toch Paulus greep moed, terwijl hij toch wel wist wat God tegen hem heeft gezegd. Dus wat is gemoed grijpen, ja. Paulus heeft ook zijn emoties natuurlijk, die heeft ook dingen meegemaakt. Die zal ook wel eens gedacht hebben, wat gebeurt hier nou? En dan moet je in het geloof gaan staan. Hier ziet hij gelukkig bevestiging en hij wordt ook, ja. Kijk, Paulus is natuurlijk geen robot. Hij heeft ook zijn emoties, ja. En dan zie je dat hij ook moed grijpt. Misschien was hij ook wel eventjes, maar wel nooit zo dat het echt macht over hem heen krijgt. Dat is daarom ons gebed ook, dat we mogen alles bekend maken. Maar we gaan natuurlijk niet ontkennen dat wij ook zorg hebben in ons leven. Ja? Of dat je ook je emoties, je angsten of andere dat soort dingen hebben. Dat hebben we allemaal. Alleen, kijk, wees hier geen ding bezorgd, want hij zal ze vrede daarvoor teruggeven. Maar niet de omstandigheden. Maar dat je de rust van God in je hart hebt. Dat is de emoties die heersen dan niet, maar dan ben je gematigd van zinnen. Nou, wat zo mooi is, we zitten nu net ook in Handelingen 12, Romeinen 12 op zondag. Nou, er staan een aantal dingen dat je denkt, dat leert hij aan de Romeinen. Hebt hij jaren daarvoor geschreven, ik weet niet precies hoe lang geleden. En nou maakt hij dingen mee waarvan hij tegen hun heeft gezegd, dat moet je doen met je vernieuwde denken. Dus kijk even in Romeinen 12. Vers 10. Nou, wat zegt hij daar? Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Nou, hij komt daar. Ze komen hem tegemoet. Ze vragen of hij 7 dagen, of hij wil blijven bij ze. En de anderen die gehoord hebben bij Rome dat hij aankomt, die komen al naar hem toe. En dan zeg je, hey, hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde. Dat ervaart hij nu, terwijl hij daar komt. Vind ik ontzettend mooi om te zien. En als je kijkt in vers 13, deelt mede tot de behoefte der heiligen. Nou, hij was wel behoeftig op dat moment. Tracht naar herbergzaamheid. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem 7 dagen hebben ze hem opgevangen, in huis genomen. Je ziet het gewoon mooi in vervulling gaan. En ook als je kijkt in vers 15, verblijf je met de blijde en weent met de wenende. Ja, dan zie je dat het is niet alleen leuk om te weten, een mooie leer en het is fijn. Nee, het is ook praktijk. En dat vind ik ook mooi als ik dan, als we dan bijvoorbeeld een studie hebben gehad, en je hoort dan dat iemand door die studie toch gemotiveerd is, niet door mij, maar door het woord van God, maar omdat we het erover gehad hebben, dat hij dan iets in zijn leven meemaakt, in die week of wat dan ook, en dat hij dan gelijk denkt, hé, wacht eventjes, en dat toepast in zijn leven. Ja, dat is het doel waarom we bij elkaar komen, op zondag en op woensdagavond natuurlijk. Niet alleen om kennis op te doen. Kijk in Filippenzen 2 vers 29. Dus Paulus ervaart het nu zelf. Ervaart het heel mooi. Nou, dat gaat dan over die Epafroditus, hè. Die was krank. En die stuurt hij dan zo snel mogelijk weer naar de Filippenzen terug. En dan zegt hij in vers 29 geloof ik. Ontvangt hem dan in de Here met alle blijdschap en houdt de zulke in waarde. Dus ja, hij heeft zijn leven niet achtende. Epafroditus, weet hij toch? Ja, vers 25. Hij is naar Paulus op zoek gegaan, zijn leven niet achtende. Krank geweest tot nabij de dood. En dan zegt hij van zo iemand, ja, die Paulus is opzoekt, ja. En daar, dus, ja, zoals wij ook, ja, wij hebben het altijd over Paulus natuurlijk, ja. Houdt de zulke in waarde. Die zulke inspanningen doen. Nou, en wat ervaart hij nu? Nu komt hij dan bij Rome. En dan ervaart hij dat. Wat hij dus aan hun leert. En dat ziet Paulus allemaal in vervulling gegaan. Hij aanvaardt het nu zelf. Een heiden die zich ontfermt over Paulus. En dat is natuurlijk heel bijzonder. Want kijk in Filippenzen 3 vers 2. Wat zegt hij daar? Ziet op de honden als ik maar, en op de... En dan nog versnijding. En dan heeft hij het over, niet over de heiden, over de Joden. Dan zijn weer die slang, ja. Ziet op de versnijding, want ze zijn, ik heb het niet meer formuleren, kwade arbeiders of bedriegelijke arbeiders. Hij noemt ook versnijding, hè. Besnijding noemt hij nu een versnijding. Ja, het is een verminking eigenlijk nu. Niet een besnijding, het is nu niet meer nodig. Maar daar waarschuwt hij ze voor. Want die geven Paulus geen herbergzaamheid. Nee, die vervolgen hem. Dus dat is totaal alles. En dat zie je dus ook met handelingen zo mooi beschreven. Dat is ook God, ga maar terug handelingen. Wat God ook wil laten zien in handelingen. Het verschil van de reacties van de Joden. Ik zal deze telefoon hier aan. Ik kan niet opnemen. Zo. De reacties van de Joden op Paulus en de heidenen. Dat is een groot verschil. En dat zie je dus, hier zijn helemaal geen Joden. Maar hier zie je broeders en zusters. Nou, in vers 17, dan gaan we door. In vers 16, toen wij te Rome gekomen waren, gaf de hoofdman de gevangenen over aan de oogst des legers. Maar Paulus werd toegelaten op zichzelf te wonen met de krijgsknecht die hem bewaarde. Zie je het? Dus Paulus hoeft niet in de gevangenis. Misschien is het een soort voorarrest. Hij heeft er 2 jaar gezeten, hè, want dat zien we in vers 30. 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning. Dus zie je ook, dan ga ik gelijk denken aan Filippenen. Wat hebben die gedaan? Ze hebben hem geld gestuurd. Want hij moest eigen gehuurd, hè? Ja, je moest wel zelf betalen. Maar hij hoefde niet in de gevangenis zelf. Dat is met zijn 2e gevangenschap gekomen. Dus ja, wie weet, de voorschrift van het Romeinse Rijk was ook. Ik geloof dat het iets van 1,5 jaar was, dat je dus de tijd kreeg om alles te verzamelen om iemand dus aan te kunnen klagen voor de rechtszaak. Ik zeg niet dat het zo is hoor, maar hij bleef daar 2 jaren en daarna is hij vrijgekomen. En dan niet lang daarna is hij wel, zit hij weer gevangen en dan is het afgelopen met hem. Maar waar het om hier gaat, hij zit hier 2 jaren in die woning en ontvingen die tot hem kwamen. Oké, dus daar zit hij met een bewaker weliswaar, dat wel. Dat zie je in vers 16 duidelijk staan. En dat is 2 jaar lang. En hij is geketend. Want kijk, in vers 20 zegt hij. Vanwege de hoop is zelfs ben ik met deze keten omvangen. Zie je, dus hij is met een bewaker. Een soldaat. En hij zegt later ook tegen, zegt hij even, dat ook de groet ook van die in het rechthuis zijn. Zo'n soldaat zou zomaar gelovig geworden kunnen zijn. Door de apostel Paulus. Want die hoort dat allemaal. En die ziet het allemaal. Die dag er nog bij hem. Nou, we gaan verder. Vers 17. En het geschiedde na 3 dagen dat Paulus samenriep. Je ziet, het gaat naar Rome. Allemaal broeders van het lichaam van Christus die naar hem toe komen. Nou, dan komt Paulus in Rome. En dan denk je, nou, dan zit je daar in Rome. Ik verlang daarheen te gaan. En we zien dan in vers 17. Dat na 3 dagen dat Paulus samenriep degene die... Want het lichaam van Christus waren. Dat zou je toch eerst denken, toch? Nee, dat doet hij niet. We zijn hier ook aan het eind van het boek Handelingen. Je zou denken, ik zou het eerst mijn broeders en zusters niet degene die in vijandschap zijn met mij, met dit evangelie. Nee, dat doet hij niet. Niet de broeders van het lichaam van Christus. Nee, God gaat hier weer iets demonstreren aan Israël. Dus ja, Paulus is natuurlijk de apostel van de heidenen. Dat zegt hier Romeinen 11 duidelijk. In de brief aan de Romeinen. Voor zover ik jullie apostel ben. Maar dan spreekt hij ook over om enigen uit hun te behouden. Die bediening die loopt nu ten einde, maar die is nog niet ten einde. Want kijk, wanneer is het ten einde? In vers 28. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonde is, dezelfde zullen horen. Dat is de 3e keer dat je dat leest. Dat zegt hij dus tegen de Joden. Het is afgelopen. Maar Paulus heeft nu ook nog steeds dat brandende hart van verlangen voor zijn broeders die in het vlees zijn. Dat weten we ook vanuit Romeinen 9, ja. En hij gaat toch hier... de overeenkomst in Galaten 2 vers 9 was toch... We geven hem de hand... Zij gaan naar de besnijdenis en Paulus gaat naar de heidenen. En toch zie je in handelingen na die afspraak, zie je dat hij nog steeds eerst naar de Joden gaat. Ja? Ja, dat klopt. Zijn bediening is naar de heidenen, maar in handelingen, nog steeds de heiden, maar voordat ik daarheen ga, ga ik eerst naar de synagoge toe. Dat is zijn bediening en wij weten, dat is in verband met de vermindering. Nou, en dan zie je dus, heel mooi hier staan, daarom staat er ook niet voor niks, hè? Dat God heeft dat heel bewust zo gedaan. Want hij identificeert zich gelijk met hun. Want wat zegt hij? Als je kijkt in vers 17. Hij riep samen voornaamste Joden. En als zij samengekomen waren, zeide hij tot hen. Nou, wat zegt hij daar? Mannen, broeders. Dat bedoelt hij niet zoals wij broeders zijn, Tom. Dan bedoelt hij broeders in het vlees. Niet van het lichaam van Christus. En wat staat er nog meer? Ik die niets gedaan heb tegen het volk of de vaderlijke gewoonte. Dus tegen het volk Israël of de vaderlijke gewoonte. Dus allemaal Israël, Joods. Ja? Ik ben gebonden uit Jeruzalem. Overgeleefd in handen van de Romeinen. Zie je dat hij zich met hun identificeert? Dat noemt hij niet voor niks in vers 19. Maar toen de Joden zulks tegenspraken, werd ik genoodzaakt mij op de keizer te beroepen, doch niet alsof ik iets had mijn volk te beschuldigen. Zie je, hebt hij erover mijn volk. In vers 20 spreekt hij over de hoop van Israël. In vers 25, nog steeds in zijn gesprek met hun, in vers 25, spreekt hij ook over Jesaja, de profeet, die tot onze vaderen spreekt. Zie je, dus hij richt zich weer eerst naar de Jood toe. Nou, we weten eenmaal, als je kijkt in vers 29, dan zie je dat toen hij dit gezegd had, dat gaan we volgende keer allemaal wel lezen, toen gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkaar. En dan lees je in vers 30, dat hij daar 2 jaar blijft en ontvingen allen die tot hem kwamen. Nou, wie zijn dat, denk je? Dat zijn zijn broeders en zusters van het lichaam van Christus. Ja? En dan is het ook helemaal ten einde gekomen. Dus nogmaals, het staat er niet zomaar, het staat er heel bewust. Later gaat hij pas weer met zijn broeders en zusters van het lichaam van Christus. Want nogmaals, laten we even gauw naar Romeinen 11, vers 11, 12 kijken. Ik wil toch even lezen. Ik heb die term nou een paar keer genoemd. Romeinen 11, vers 11. En als je dat elke keer zegt, als wij het weten, maar wij weten het. Maar in vers 11, zo zeg ik, dan hebben zij gestruikeld omdat zij vallen zouden. Nou, we hadden het vanavond ook een gesprekje over de val, de struikeling. En soms is het meestal eens verwarrend, struikeling, val, vermindering. Ik zeg, nou, onthoud maar, SVV, of SVV'er. Ik ben een SVV'er. Nou ja, SVV. Struikeling, val, vermindering. Dat is de volgende. Heel veel mensen denken, de val van Israël is bij het kruis. Maar de struikeling, want Israël wordt bekering aangeboden. Bij handelingen 7, dan vallen ze. En Paulus zegt duidelijk in Romeinen 11 hier dat door hun val is de zaligheid de heilige geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. Dus de val van Israël is met Stefanus gebeurd. Nou, en dan indien hun val de rijkdom is de wereld en hun vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Zie je dat woordje vermindering. Nou, dat is dus in gang gezet vanaf het moment dat Israël gevallen is. Dat is zo cruciaal dat je dat snapt. Vers 13, want ik spreek tot u heidenen, zover ik der heidenen apostel maak, ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enigen uit hen behouden mocht. Dat is de bediening van de vermindering. Zijn vlees tot jaloersheid verwekken, zijn broeders in het vlees, Joodse volk en enig uit dat volk. Bij Peter, het was niet enige, iedereen moest gewoon gered worden. En dat gebeurde niet en daar komt die zuivering. En even kijken, want indien hun verwerping de verzoening is van de wereld, wat zal de aanneming dan anders zijn dan het leven uit de doden? Nou, dat heeft hij aan Romeinen geschreven. Aan de Rome, aan de gelovigen te Rome. Ja? Jaren daarvoor al. En dat is nu ten einde. En dat is bijzonder als we naar Romeinen 16 gaan. Dan denk je, ja. Dan zie je dat hele hoofdstuk. Nou, vanaf vers 3 tot 16 zie je helemaal vol namen. Zie je dat? En dus Paulus kwam daar. Die brief heeft die hoofdstukken daarvoor in Handelingen. In Handelingen 20 is hij geschreven. En dan denk je, maar is hij al die tijd nooit in Rome geweest? Hoe kan dat nou? Denk je, hoe kan dat nou? Ja, daar zijn uitleggingen voor. Dat heb ik ook in het verslag. Weet je, met dat we in Rome zijn, heb ik dat uitgelegd. Heel veel denken natuurlijk met Handelingen 2. Hè? Dat Joden kwamen overal vandaan. En toen gingen ze terug en namen ze het evangelie mee. Maar dat kan niet, wat voor evangelie namen ze mee? Koninkrijksevangelie. Dus dat kan het niet zijn. Nee, dit zijn broeders en zussen. Want kijk in vers 3. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. Die zitten inmiddels in Rome. Maar als je de Bijbel goed leest in Handelingen, dan weet je, ik weet even niet meer uit welk hoofdstuk het is hoor. Dat heb ik ook niet opgeschreven hoor. In Handelingen 18 vers 2 heeft Paulus Priscilla en Aquila ontmoet, want die waren waar? In Korinthe, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden moesten Rome uit. Want met Joden waren ons problemen, met opstandelingen en dat soort dingen. Dus die moesten er allemaal uit. Dus je ziet dat in Handelingen 18 vers 2 zit ze in Korinthe. Maar als je nu kijkt in het boek Romeinen wat hij schrijft aan hun, dat is in Handelingen 20 later geschreven, zijn ze weer in Rome. Dus hoe kan het zijn? Niet alle Joden zaten in Korinthe. Ze zaten natuurlijk ook overal, zijn ze heen gevlucht. En denk aan Colossense. Hoe is de Colossense gemeente ontstaan? Is Paulus er ooit geweest? Nee, hij is nooit geweest. Wie weet hoe die ontstaan is? Door Epaphras. Kijk maar, Colossense. Colossense 1, vers 6. Hetwelk het evangelie, in vers 5 aan het eind. Hetwelk tot u gekomen is, gelijk ook in de hele wereld, zie je. Dus het evangelie toen de tijd, toen Paulus schreef. Nou, kijk maar naar de reizen van Paulus. Overal was het evangelie bekend. En het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Nou, Paulus is nooit in Colosse geweest. We kunnen het nergens lezen, tenminste, in Handelingen. Dan staat hier ook achter, gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde meedienstknecht, welke getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons verklaard heeft uw liefde in de geest. Dus Epaphras, weet je, Efeze was toch een bediening van Paulus, dat allen die in Azië waren, die hebben het gehoord. Nou, Epaphras heeft dat daar dus gehoord, en is teruggegaan, en zo is Colosse ontstaan, want hij heeft het aan hun geleerd, bekeerlingen gemaakt. Maar Paulus was er zelf nooit geweest. Dus ja, dan zie je, dat is dus op zich helemaal niet zo gek, dat je dat leest in vers 23, zie je ook dat hij schrijft over de hoofd van het evangelie dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is, niet wordt, is. Dus dat is al op dat moment onder al de creatuur die onder hemel is. Nou. Dus ja, dat zien we dus bij Rome ook. En ik denk zelf, dus ze moesten Rome uit en ze hebben zich ook verspreid. En Priscilla en Aquila, die zaten daar in Korinthe ook met broeders en zusters. En die hebben het evangelie van Paulus toen gehoord. Hè? Misschien had ze het al gehoord, dat weet ik niet. Maar Paulus heeft hun daar ontmoet als, en het werd hij tent maken, net als hun. Maar dus op andere plaatsen, ja, dan hebben ze, de Joden zijn geloviger en dan uiteindelijk terug naar Rome gaan, is een uitleg ervan. In ieder geval één ding niet, dat het is, dat het Joden zijn die met Handelingen 2 terug zijn gegaan en daar het genade evangelie in. Dat is onmogelijk gewoon. Nee. Oké, dus vers 17, de Handelingen. Denk aan de focus die het boek Handelingen heeft. Nogmaals, de handelingen, ja, van wie, van wat? Het boek heet Handelingen, Acts. Dat zijn handelingen. Ja, de handelingen van de apostelen, zegt men vaak. Ja, of de handelingen van de Heilige Geest. Ja? Die bij Israël begonnen is en uiteindelijk bij heidenen geëindigd. Dus ja, en dat is Handeling 28, het is de afsluiting, vers 20. En dan zegt hij tegen die Joden die dus tegenspraken. En in vers 19 zegt hij dat. Toen hij, heeft hij zich, was hij genoodzaakt zich op de keizer te beroepen. Maar niet alsof ik iets had om mijn volk te bezoeken. Te beschuldigen. Om deze oorzaak dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien. En aan te spreken. Want vanwege de hoop Israëls ben ik met deze keten omvangen. De hoop van Israël. Wat is de hoop van Israël? Nou, wat? Ja, zeker. Wat is onze hoop? Ja, Christus, hè? Ja, in 1 Timotheüs 1 zegt hij ook, Christus die onze hoop is. En nog meer dingen. We gaan eerst even kijken, de hoop van Israël. Daar willen we het eerst over hebben. Is dat dezelfde hoop die wij hebben? Hij spreekt heel duidelijk. de hoop van Israël. Hij spreekt niet over de hoop van het lichaam van Christus. Dus Israël heeft een hoop. Ja? En hij spreekt dat tegen hun, dus zij moeten weten waar hij het over heeft. Nou, kijk even met mij in, even kijken, Jeremia 14 vers 18. Jeremia 14 vers 18. Maar even kijken of ik nou goed zeg, want 14 vers 18. Nou, daar heb ik dus iets verkeerd opgeschreven. Ah, vers 8. Ja, o Israëls verwachting. Wat is een hoop? Verwachting. En ten overvloede zeg ik nog even bij, dat in het Engels staat ook hoop. En hoop, is, ja, verwachting is niet verkeerd. Verwachting is ook gewoon een goed woord. Israëls verwachting of de hoop van Israël. Kijk, zijn verlosser in tijd van benauwdheid. Waarom zou gij zijn als een vreemdeling in het land? En enzovoort enzovoort. Nog eentje, dat is 17 vers 13. Dus Israël heeft een hoop. 17 vers 13. O Heere, Israëls verwachting. Verwachting hier de Heere met een hoofdletter. Maar we weten, Christus is Heere uit het Oude Testament, toch? Hij is God zelf, hij is God. Heere, Israëls verwachting, dat is de hoop van Israël. Zeker, niet van de heidenen. Ja, via Israël. Maar het was de God van het volk Israël. Allen die u verlaten zullen beschaamd worden. En die van mij afwijken, zullen in de aarde geschreven worden. Weet je wat Christus in de aarde schreef? Want zij verlaten de Heere, de springader des levende waters. Nou, water is een levensbehoefte. Dus dat is hun hoop. Hij kan hun het water geven. Christus zegt, ik ben het levende, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. En wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Ik was net geloof geworden, zag ik dat op een poster staan bij een Bijbel in Haarlem. En ik las dat. En ik, ja, ik ervoer dat geloof. Ja? Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar dat je denkt, ja, dat is gewoon zo. En dat is de hoop van het volk Israël, hun verwachting. En die hem verlaten zullen beschaamd worden. Nou, Mozes zegt al, er komt een profeet, dat is die hoop. En als je naar hem luistert, maar dus de God van de Bijbel is de hoop van het volk Israël. Wij weten, in het Nieuwe Testament is dat natuurlijk Christus. Want kijk, in Handelingen 23 vers 6, zien wij dat hij daar zegt, ook ik word over de hoop en de opstanding der doden geoordeeld. Hoop en de opstanding van de doden. Nou, als jullie weten waar ik heen ga, naar 26 vers 6. En dan zegt Paulus in zijn verweer, en nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen geschied is. Tot de vaderen. Tot de welke onze 12 verslachten gedurig nacht en dag dienende verhopen te komen, over welke hoop ik ook koning Agrippa van de Joden word beschuldigd. En dan legt hij gelijk in het volgende vers uit, die hoop. Wordt het bij jullie de ongelooflijk geoordeeld dat God de dood opwekt? Dus de hoop van de belofte is het koninkrijk. En jij zei net dat koninkrijk. Maar je komt niet zomaar in het, wij komen ook niet zomaar in het koninkrijk. Wij moeten wel eerst opstaan. Het nieuwe lichaam krijgen. Voor hun is dus de opstanding ook de hoop om die belofte te krijgen. Ze zeggen, ja maar Jan, Christus is toch de hoop? Ja, natuurlijk is Christus de hoop. Dat is hij absoluut, ja. Maar ja, is Christus niet de eerste van iedereen die opgestaan is? Zeker. Zonder de opgestane Christus, niks. Dus vandaar die hoop, natuurlijk, dat is de opstanding. En Christus is de hoop, zoals hij dat voor ons ook is, voor het volk Israël. Want zonder opstanding hebben ze geen eeuwig leven. Dus hun hoop is ook natuurlijk de Messias. Absoluut, dat is die. En dat zegt hij, vanwege de hoop van Israël ben ik met deze keten omvangen. Dus je gaat het koninkrijk in door de opgestane Christus. En dat is ook wat Petrus zegt in Pinksteren. Hij is opgestaan. We hebben gekruisigd. Maar hij zit daar aan de rechterhand. En hij komt beneden om zijn vijanden te oordelen, mits je bekeert. Maar het is wel de de hoop van het volk Israël, de enige manier om in het koninkrijk te komen. Nou, in het Oude Testament wordt ook over de opstanding geprofiteerd. Psalm 16. Job die zegt het al. Dat is het eerste Bijbelboek waarschijnlijk. Heeft het al over de opstanding. Nou oké, de hoop van Israël. Vanwege die hoop zit ik gevangen. Dat zegt hij dus tegen de Joden. Zeggen wij dat ook? Vanwege de hoop van Israël. Nee, dat zeggen wij niet. Dat zegt hij heel bewust tegen hun. Ja, want kijk, het is de benadering van Paulus in Handelingen naar een gevallen Israël. Dat zie je elke keer weer. Maar het is natuurlijk wel dezelfde Christus. Want kijk in vers 23. En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen, dus kwamen er nog een stelletje, in zijn woonplaats, terwijl hij het koninkrijk Gods uitlegde en betuigde en poogde hen te bewegen tot het geloof in Jezus. Beide uit de wet van Mozes en de profeten, van des morgens vroeg tot de avond toe. Dat wordt gebruikt door Handeling 28 mensen. Zeg, kijk, zie je wel. Hij heeft tegen de Joden uit de wet en Mozes, heeft die Christus verkondigd. Wij bevestigen de profeten, wij spreken ze niet tegen, wij bevestigen het. Doet Paulus ook. Daar de Joden laten het dus zien. Wie weet een tekst waar, in Filippi, daar gaat hij elke sabbat gaat hij naar de synagoge. Nou, kijk even in Handelingen 16 of 17. Dat even kijken, 17. Doet hij exact hetzelfde. 17 vers 13. 2. In vers 1 zie je dat hij naar de synagoge van de Joden gaat, in Thessalonica. En Paulus, gelijk en gewoon was, ging tot hen in. En drie sabbatten lang, op de sabbat, ja, dan komen ze bij elkaar, handelde hij met hun uit de schriften. Welke schriften? Ja, Oude Testament, ja precies. Jesaja 53. Dezelfde openden en voor hun ogen stellen dat de Christus moest lijden. En opstaan uit de doden. En dat deze Jezus is de Christus die ik, zeide hij, u lieden verkondig. Dus het is die Messias, was de Messias. En die verkondig ik ook, alleen naar mijn evangelie. En dat is wat hij doet. Dus in vers 23 en Handeling 28. Ja, dat is natuurlijk dezelfde Jezus. Ze moeten ook in die Jezus geloven, die Paulus weliswaar nu verkondigt. Maar aan een Jood is het belangrijk dat je laat zien vanuit het Oude Testament dat dat wel de Messias van het volk Israël was. Maar dat wij in diezelfde Messias geloven. Alleen in verborgenheid, met een ander plan. Dus wij spreken niks tegen, want wij bevestigen het alleen. En dat doet hij naar hun toe ook. Maar naar ons, ja, en tegen mij is nooit verteld, uitgebreid vanuit de profeten laten zien, zoals Paulus dat deed. Ik en heiden? Nee, helemaal niet. Gewoon, je bent een zondaar. Je moet geloven dat Christus stierf voor je zon. Is opgestaan, niks naar de profeten en dat soort dingen toe. Daar zit mijn historie, mijn achtergrond. Ik heb helemaal geen belofte van een volk aan wie dat gegeven is. Heb ik allemaal niet. Nee, met Dof toen de tijd ook. Die werd ook door een heiden. Was het niet David? Nee. John Pex. Die heeft hem dat evangelie verkondigd. Maar vanuit het Oude Testament heeft hij hem ook zo laten zien. En toen is hij tot geloof gekomen. Ja, dan maak je de meeste kans, denk ik. Nou, maar naar ons is het natuurlijk anders. Want wat zegt Paulus tegen de Colossenzen? Christus in u, de hoop der heerlijkheid. En dan spreekt hij wel. Nou, laten we even daarheen gaan. Colossenzen 1 vers 27. In het kader van de verborgenheid. Ja, Christus is natuurlijk te alle tijden en voor iedereen de hoop. Absoluut. Maar nu lezen wij in vers 26 de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heilige, zoals Paulus hem verkondigt. Verborgen aan wie God heeft willen bekendmaken, welke zij de rijkdom de heerlijkheid, deze verborgenheid onder de heidenen is. Welke is Christus onder u, onder de heidenen, de hoop de heerlijkheid. En de Joden wisten niet beter, hij is voor ons alleen. Maar dat is een complete verandering. Wij dan zijn gerechtvaardigd door het geloof, toch? Zegt in Romeinen 5 vers 2. En waar roemen wij in? In de hoop der heerlijkheid. Christus. De hoop der heerlijkheid Gods. Zoals Paulus hem verkondigt. Dus niet, ik roem in de hoop. Wat zegt hij in Romeinen Handelingen? Ik roem niet in de hoop van Israël. Nee, ik roem in de hoop der heerlijkheid. Die ze gekruisigd hebben. En als Satan had geweten, hadden ze hem nooit gekruisigd. Dus ja, en daarom, Paulus zegt, ik ben vanwege die hoop omvangen. Dat zegt hij tegen de Jood. Hè, vanwege de opgestane Christus. Daarom zit ik gevangen. Dat zegt hij tegen hun. De opstanding is toch een onderdeel van zijn evangelie. Hij verkondigde de opstanding. Nou, dat wilden ze bij Petrus niet horen, de leiders. Maar bij Paulus exact ook niet. Maar Paulus zegt tegen ons, kijk in Efeze 6. Ik lees eerst Efeze 3 vers 2. 1. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heiden zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeende genade Gods die mij gegeven is aan u. Daar ben ik, daar zit ik om gevangen. Wegen de verkondiging van de bedeende genade. En kijk in 6. Bid ook voor mij in vers 19. 6 vers 19. Opdat mij het woord gegeven wordt in de opening mijns monds. Dat is dus in die gevangenis waar die nu zit, waarin wij nu aan het lezen zijn. In handeling 28. Schrijft hij deze brief aan de Efeziërs. Dus dat hij in die gevangenis ook vrijmoedigheid zal hebben om de verborgenheid van het evangelie bekend te maken. Kijk, hier zegt hij waarom die gevangen zit tegen de leden van het lichaam van Christus. Waarover ik een gezant ben in een keten. Opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamd te spreken. Ik ga ook even mee met mij naar Colossenzen 4 vers 3. Ook geschreven in de gevangenis in handeling 28. Dat hij daar zit. Met die soldaat waaraan hij geketend zit. Ja? Die hoort dit allemaal. En dan vers 3. Weer biddende, Colossenzen 4 vers 3. Meteen ook voor ons dat God ons de deur des woords openen. Om te spreken, kijk, de verborgenheid van Christus om welke ik ook gebonden ben. Opdat ik ook dezelfde mogen openbaren gelijk ik moet spreken. Zie je? Ik zit vanwege de verkondiging van de verborgenheid zit ik gevangen. En kijk ook even mij in 2 Timotheus 2 vers 9. Maar kijk, vers 7. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Nou, die tekst gebruik ik heel vaak. Want dan begrijp ik het ook. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Kijk, welke is uit de zaad van David. Maar nu, naar mijn evangelie. Zie je? Dus tegen de Joden zegt hij ook. Ja, uit de zaad van David zoals geprofeteerd is. Uit de dood opgewekt. Maar Paulus verkondigt hem alleen in overeenstemming zoals Christus dan hem heeft geopenbaard. En dan, om met welk ik verdrukkingen leid, tot de banden toe, als een kwaaddoener, maar het woord God is niet gebonden. Het woord God gaat gewoon door. Er zijn ook daar mensen gelovig geworden. Maar je ziet, hij is vanwege de verkondiging van de verborgenheid en vanwege de opgestane Christus is hij daar gevangen gezet. Niet de hoop van Israël. Dat zegt hij tegen de Joden. Maar het gaat allebei wel om die opgestane Christus. Nog één tekst, zien we nou te winnen, is Galaten 2. Dan zie je. Ja, dat is toch geweldig. Ik ook, dat je toen, jullie ook, je gelooft, hij stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. En in Galaten 2, ik weet nog goed dat ik puzzelde toen de tijd dat ik dat niet snapte. Hij zegt in Galaten 1 vers 22, en ik was van aangezicht onbekend aan de gemeente in Judea die in Christus zijn. We kenden hem niet, in Judea, gemeente. Maar ze hadden alleen gehoord dat men zeide, degene die ons eertijds vervolgde, verkondigt nu het geloof het welk hij eertijds verwoestte. Ha, zie je, Paulus verkende, verkondigt hetzelfde geloof als Petrus, Jacobus en Johannes, want dat heeft hij proberen te verwoesten. Nou, dat staat er niet. Alhoewel, hetzelfde geloof, dat is de opstanding. Ja, dat verkondigden zij en dat verkondigen wij ook. Dus ja, laat je niet in verwarring brengen. Dus terug naar handelingen 18. Vers 20. Dat het duidelijk is. Paulus zegt om deze oorzaak. Dan heb ik u bij mij geroepen om u te zien en aan te spreken. Waarom? Vanwege de hoop Israëls ben ik met deze keten omvangen. En dan gaan we de volgende keer daar verder over lezen. Want hij spreekt ook over vers 23. Dat hij zit. Dat hij het koninkrijk Gods gaat uitleggen. Aan hun. En dat is zo mooi, want het boek Handelingen Christus, begint met Christus, dat hij met de apostelen waarover praat, over alle zaken die het Koninkrijk Gods aangaan. En het boek eindigt ook met het Koninkrijk Gods. Maar nu door Paulus verkondigd. En als je door het boek Handelingen gaat, dan zie je dat Koninkrijk Gods, zie je dat het verschillende betekenissen op een gegeven moment krijgt. Dan zie je ook de handelingen van de Heilige Geest. Ja, in het begin gaat het over Koninkrijk Gods op aarde. Maar het eindigt met het Koninkrijk Gods in de hemel. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Ja, vader, wil ik danken voor uw woord, vader, dat het helder en duidelijk is. Omdat wij hebben de sleutel. En waardoor wij toegang hebben tot al de schatten, vader, die daar zitten. En dat is bijzonder. En daar genieten we er ook van. Want dan zijn we blij, want dan begrijpen we de Bijbel. We worden door gesterkt. We worden er ook door gecorrigeerd. We weten precies wat we wel en niet kunnen verwachten. En waar we wel en niet voor hoeven te bidden. En het geeft ons kracht, vader. En omdat we weten dat al onze zonden zijn vergeven. We zijn gerechtvaardigd. U ziet ons ook als een rechtvaardige. Dus we hoeven nooit erover in te zitten dat we ooit ook maar in gevaar daarvan kunnen komen. Dat het ons afgenomen wordt. Want het is tot, we zijn verzegeld tot de dag der verlossing. En dat geeft ons een heel fijn een rustig gevoel. En ook rust en zekerheid in ons leven, vader. En dat komt omdat wij gerechtvaardigd zijn door u. En dat weten we door de apostel Paulus. En daar dank u ook voor. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, nou bedankt voor het kijken. Hopelijk is het evangelie voor jullie weer duidelijk geweest. Of misschien duidelijker geworden. En onthoud het. Paulus zegt, merk hetgeen ik zeg. Doch de Heer geeft u verstand in alle dingen. En zo is het. En ik zou zeggen, bedenk deze dingen. Wees erin bezig. En de groeten vanuit Sassenheim van de gelovigen die hier allemaal naar me zitten te kijken. Het is tot de volgende keer. Oh ja, dat is goed dat je het zegt. Ja, nee, het is twee keer. Nee, volgende week is er geen Bijbelstudie op woensdagavond. De week erop ook niet, want Paul en ik en Helene ook, die gaan naar Joachim, mijn zoon. Die gaat emigreren naar Frankrijk. En die heeft daar zijn opleving van het huis. Dus daar zijn wij dan. Dus op die twee avonden, dus volgende week woensdag en de woensdag erop. Want dan komen we ook thuis te laat, dus dan is er geen Bijbelstudie. Dus tot over 3 weken.